Goedemorgen. Het onderwerp van vanochtend, dat is de bruid van Christus. Ja, kijk of het microfoontje goed staat, maar goed. De tekst voor deze preek, die staat in Openbaringen 3 vers 20. Die stond ook in het blaadje of in onze mail. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En maaltijd met hem houden en hij met mij. Het uitdagende van deze woorden is dat het iets van ons vraagt. Namelijk of wij de deur van ons hart willen openzetten. En zelf aandachtig luisteren of wij iets van Jezus stem herkennen deze ochtend. Door alles wat er gebeurt, door het zingen, door de aanbidding, door het avondmaal vieren, door het luisteren naar deze woorden. Hij wil samen met ons maaltijd houden en toewerken naar de grote bruiloft, naar de grote maaltijd, de bruiloft van het lam. En dat staat hierboven, deze tekst die volgens mij zo weer tevoorschijn komt, Henk. Denk ik, hè? Dat staat namelijk in Openbaringen 19, vers 6 tot en met 9. En ik wacht nog eventjes, Henk, tot jij die tekst weer tevoorschijn hebt getoverd. Nou, anders dan moet ik mijn Bijbel nou even bijpakken. Dat is namelijk ook een heel bijzonder stuk wat er staat. Openbaringen 19, vers 6. En toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen. Nou, in het Oude Testament, als je dat hoort, dan is het God die spreekt. Maar hier zijn het de mensen die spreken, alsof ze God zijn. En alsof ze hem antwoorden op zijn eigen niveau. En ze zeggen, halleluja, de Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, in stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat is gedaan door de heiligen. Toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt, dit is betrouwbaar. Goed, de bruid van Christus. Het is het onderwerp voor deze ochtend en ik kan je wel vertellen dat ik er in eerste instantie niet goed uitkwam. Ik denk, wauw, wat is dit toch een onderwerp? Waar moet ik in de Bijbel beginnen om over de bruid te spreken? Want er staat namelijk zoveel in dat je bijna niet, dat je kan er bijna in verzuipen. Dus laat ik dat zeggen, het is te veel voor een ochtend. Het zou voor de Oase een jaarthema kunnen zijn. Maar het kan ook een onderwerp voor jezelf zijn, voor je stille tijd. Dat je gewoon één Bijbelboek eruit neemt en dus onderstreept en dus gaat lezen wat God daarin zegt over de bruid. Dus. En wat er dan ook gebeurt als je dat doet, dan gaat God iets van zijn eigen geheimen aan jou openbaren. Iets van zijn hart aan jou. En dan laat hij een beetje zien wat hij bedoelt met wat David ook zegt, hè, in Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden. Geheimen die hij zelf met jou wil bespreken op het moment dat je meer je gaat uitstrekken om dingen over hem te lezen. Maar goed, wanneer je leest in de Bijbel, hè, en onderstreep hoe vaak het gaat over het huwelijk, over de eerste liefde, over God die zijn volk trouwt, dan merk je dat het onderwerp bruid, bruidegom en bruiloft een soort kernonderwerpen zijn. Dus je kan het in Hosea lezen, je kan het in Joël lezen, je kan het in Genesis lezen, in het Nieuwe Testament, in Efeze, in Openbaringen. Op zoveel plekken wordt er over geschreven. Maar goed, ik had toch de vraag bij mezelf, Heer, waarom waarom maakt u nou gebruik van het beeld bruid? Waarom hebben we het niet over het lichaam van Christus? Of waarom hebben we het niet over de wijngaard? Of over, over andere onderwerpen? Over de tempel van de Heilige Geest? Over een boom die geplant is aan waterstromen? Dus ik stelde God de vraag: Heer, waarom hebt u nou dat beeld van de bruid gebruikt? Maar ik kreeg er niet zomaar antwoord op. En dan wordt het lastig, hè? Want dan denk je, ja, waar moet ik het nou over hebben? Ik heb een vraag, ik krijg er geen antwoord op. Hoe moet ik nou iets zinnigs gaan zeggen? Dus ik kon niks op papier krijgen. En ik dacht, nou, dit wordt ingewikkeld. Een paar dagen later las ik een boek over Keith Green. Nou, Keith Green, dat is een evangelist, een jonge man die ook op een jonge leeftijd omgekomen is. Maar hij had zo'n prachtig hart voor God. En hij kon zo mooi over hem zingen. Maar ik las een boek over hem en zomaar ineens popt daar een zin op in mijn hoofd. Weet je wel wat ik allemaal gedaan heb voor jullie? Weet je wel wat ik voor je gegeven heb? Nou, vreemde zin. Ik kon hem niet zomaar plaatsen. Zomaar in één keer staat hij daar. Maar ik linkte toch deze gedachte, dat woord wat ik hoorde, aan mijn vraag aan God over de bruid. Alleen, ik begreep niet hoe dat een antwoord zou kunnen zijn. Dus ik bleef met die vraag zitten, maar ik wist wel, als ik zulke woorden krijg, dan moet ik er wel iets mee. Dus God trok mijn aandacht eigenlijk naar zichzelf. Blijkbaar vindt God het belangrijk om aandacht voor zichzelf te vragen. Dus hij wilde iets van zichzelf delen. En dat is eigenlijk wel iets wat ik gewoon eigenlijk ook nog aan jullie wil zeggen. Elke keer als je een vraag hebt over God, hè, en je krijgt niet zomaar een antwoord, dan is het goed om weer terug te gaan naar het begin. God, wie bent u in deze situatie waar ik een vraag over heb? Het is een principe wat ook prachtig beschreven staat in het boek Habakkuk. Habakkuk leeft in het Oude Testament en hij zegt op een gegeven moment, er komen allemaal vijanden, ze willen het volk van Israël aanvallen en vernietigen. En dan zegt Habakkuk, ik snap hier niks van. God, u woont in deze plaats, u hebt u verbonden aan Israël. Hoe kan het nou dat mensen ons willen vernielen, dat dit volk ons wil vernietigen? En dan gaat Habakkuk terug naar het begin en hij zegt, God, u bent toch de heilige? U bent toch de God van Abraham en Isaac? U bent toch de God die beloofd hebt dat u voor ons zou zorgen? En aan het eind van het boekje lees je dan ook waar Habakkuk uitkomt. Na zijn zoektocht zegt hij die prachtige woorden. Dat is echt zo mooi om te lezen. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij zet mijn voeten op die van, hij maakt mijn voeten als die van hinden. En hij zet mij op mijn hoogte. Dat is uiteindelijk de conclusie die hij trekt nadat hij God de vraag gesteld heeft. Heer, maar wie bent u? Dus als er een serieus probleem is in je leven, ga dan naar God en vraag hem, Heer, wie bent u in deze situatie? Maar wie bent u? Wat zijn uw beloftes over mij? Terug naar mijn vraag, Heer, waarom? Waarom de bruid? En het antwoord wat ik meende te horen, weet je wel wat ik allemaal voor jou gegeven heb? Ik focuste mijn aandacht van de bruid naar Gods hart. Heer, wat wilt u dan delen? Wat leeft er in uw hart over ons? Wat wilt u met ons mensen? En Efeze 1, vers 4 begint dan over de beschrijving hoe God voor de grondlegging van de schepping, voordat wij er waren, al bedacht had dat hij een schepping ging maken, dat hij schepsels ging maken naar zijn eigen beeld. Geen nieuw soort dienstknechten, maar mensen die in hun wezen op God lijken. Mensen die het in hun aard hebben om lief te hebben. Mensen die heilig zijn, omdat God heilig is. Mensen die speciaal voor hem gemaakt zijn. Bestemd voor Jezus. Mensen die Gods liefde kunnen beantwoorden. Zonder dat ze ertoe gedwongen worden. Mensen die zich blijven verwonderen over zijn werk. Over de precisie waarmee hij zijn plan uitvoert. God heeft voor de grondlegging van de wereld iets bedacht wat nooit en nooit in ons hart opgekomen zou zijn. Mensen die op hem lijken, mensen die vrijwillig voor hem kiezen, mensen die met hem willen wandelen. Als kritisch mens denk ik, jongen, wat een waagstuk. Maken, mensen maken die zelf kunnen kiezen wat ze willen. Dat moet toch vroeg of laat een keer verkeerd gaan. Hè, want, maar goed, God weet wie hij is. Hij is de bron van liefde. En hij gelooft in zijn werk. Hij vertrouwt ons toe dat wij vrijwillig voor hem kiezen. God, wat bent u toch bijzonder. Ik mag voor u kiezen. Hoe bijzonder is het vrij. God gelooft in zijn schepping. Sterker nog, Jesaja 62 zegt, zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich verblijden over ons. Hij verlangt naar ons, hij verlangt naar ons hart. Hij verlangt naar mensen die vrijwillig zeggen, yes, 100%, ik hou van u. U bent mijn grote liefde, u bent mijn eerste liefde, u bent mijn grote liefde. Met dat plan begon God voor de grondlegging van de wereld. En met dat plan is God nu nog even hard bezig. Dus hij bedacht het toen, hij schiep het, hij schept ons nu tot de bruiloft van het lam. Ik wil u graag meenemen ook hoe het beeld van de bruidegom en de bruid in de Joodse traditie ons nog meer inzicht geeft in het hart van de Vader. Daarom wil ik iets uitleggen over hoe volgens Joods gebruik het huwelijk tot stand kwam. En het is het verhaal over Eli en Sara. Het is een Joodse vader, Samuel. Hij heeft een zoon die al wat ouder is. Hij is boven de 20. Die jongen die werkt hard. Die jongen die leert. En hij heeft eigenlijk de wijsheid en de liefde om te trouwen. Om een relatie aan te gaan. Hij kan verantwoordelijkheden dragen. Hij heeft de leefregels van God leren kennen. En dus, tijd om te trouwen. Maar het moet niet te snel. De vader zegt rustig aan Eli. Groei maar gewoon. Laat hem maar een tijdje werken voor zijn bruidschat. En dan vindt de vader dat het tijd is om actief op zoek te gaan naar een bruid voor zijn zoon Eli. Hij en zijn familie, ze gaan op zoek naar een geschikte kandidaat. Maar na een tijdje zoeken valt hun oog op Sara. En Eli, ja, Eli heeft haar ook al opgemerkt. En op een zeker moment zoekt Samuel contact met de vader van Sara. Om af te tasten of er een goede match gemaakt zou kunnen worden. De vader van Eli wil alleen maar het allerbeste voor zijn zoon. En hij laat duidelijk merken aan Sara, haar vader, aan Jozef, dat Eli niet zomaar een jongen is. Nee, hij is de beste jongen. Nee, hij is eigenlijk de allerbeste jongen, die zoon die je maar kan bedenken. En hij vraagt zich af of Sara wel bij zijn zoon zou kunnen passen. Of ze wel de kwaliteiten heeft om echt goed voor Eli te kunnen zorgen, zodat Eli er beter van wordt. Dat is de zorg van Samuel. De vader van Sara, hij luistert naar Samuel. Hij knikt beleefd en hij laat zien dat hij begrip heeft voor de vragen van de vader van Eli. Maar hij kent zijn dochter. En hij kent zijn dochter als geen ander. En diep in zijn hart denkt hij, jonge. Samuel, je zou eens moeten weten hoe mijn dochter is. Als je echt zou weten wie zij is, dan zou je smeken of je zoon met haar mag trouwen. Zij is zo geweldig. En zo zie je die twee vaders met elkaar in gesprek gaan en aftasten met elkaar. Of hun kinderen bij elkaar zouden kunnen passen. Deze vaders dragen hun kinderen op handen. Dat kan je wel zien. Dat is prachtig. Goed. Dan vinden ze het ook belangrijk dat Sara zelf ook wat in Eli ziet. En ja, dat blijkt het geval te zijn. En ze leren elkaar zo een beetje beter kennen. En dan op een gegeven moment, dan arrangeren de vaders Nou, ik zal nog iets over Eli vertellen. Kijk, wat nou zo bijzonder was van Eli, dat moet ik je toch even vertellen. Eli was een jongen die de Torah, hè, al goed uit zijn hoofd kende. Hij kende de regels van God goed. Maar hij was inderdaad eigenlijk een goed geziene gast bij de rabbies. Dus hij stelde slimme vragen. Hij was ook een goed voorbeeld voor zijn jongere broers. Heel belangrijk. Maar wat deed hij nog meer? Hij had ook aandacht en zorg voor zijn neefjes die wees geworden waren. En dat maakte hem wel een hele bijzondere jongen. Een jongen die de regels van God kende, maar die ook zijn hart volgde en begreep wat het voor mensen zou kunnen zijn. Dus Eli was echt wel heel bijzonder en dat ontdekt die vader van Sara. En dan zegt hij, oké, nou laten we verder gaan. En dan op een gegeven moment arrangeren vader van Eli en Sara een afspraak. Eli heeft zijn bruidschat bij zich, hij heeft er lang voor gewerkt. Eli is echt niet de jongste meer, heeft echt hard en lang gewerkt voor zijn bruidschat. Hij heeft die spullen bij zich, hij heeft de beker van het verbond, een beker bij zich. Hij heeft de rode wijn bij zich en hij heeft een aantal sieraden bij zich. En zo staat hij voor de deur van Sara, haar huis, en hij klopt aan. En hij zegt het, ik ben Eli, wil je de deur voor me open doen? Dan blijft het een tijdje stil. Maar dan gaat de deur open. En dat betekent dat Sara hem binnenlaat. Hè, dit is die tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wil je open doen? En wat doet Sara? Sara heeft een maaltijd voor hem gemaakt. Ook weer uit die tekst. Hè, ik zal maaltijd met je houden als je de deur voor mij open doet. En dan gaan ze gewoon heel gezellig zitten met elkaar te praten. He, dus het is een gezellige maaltijd, er wordt gelachen en er hangt wat spanning in de lucht. En op een gegeven moment, dan komt het serieus gedeelte, Eli heeft een contract gemaakt. En in dat contract, daar staat wat hij zal doen voor Sara. Er staat in dat hij voor haar zal zorgen. Hij zal emotioneel voor haar zorgen, dat staat er ook zo. Hij zal zorgen dat ze onderdak heeft, voor kleding, voedsel. Hij zal voor alles zorgen voor haar. En hij geeft haar ook haar sieraden. Nou, Sara is er blij mee. En ze heeft er wel. Ze wordt eigenlijk wel enthousiast over deze jongen. En ze stemmen ermee in. En Sara, dat is ook heel bijzonder van dit verhaal. Sara krijgt het contract. De afspraken die gemaakt zijn, mag zij bewaren. Het is het contract. En als je daarover nadenkt wat het contract betekent. Dat is ook nog wel heel mooi, zal ik zo nog vertellen. En dan gaat ze. Ik zal even kijken hoor. Even verder. Ze hebben dan het contract hebben ze opgesteld met elkaar. Daar zijn ze het over eens met elkaar. En dan uiteindelijk wordt de beker met wijn gegeven. Die bruidegom die pakt de beker. Hij drinkt uit die beker. Hij neemt een slok wijn en hij zegt, geeft Sara de beker. En dat is eigenlijk een teken, hè, dat zij een verbond met elkaar hebben gesloten. Ze hebben beloofd dat ze bij elkaar zullen blijven. Dat is wat de beker bedoelt. Hij heeft eruit gedronken en hij geeft haar de beker. En hij zegt tegen haar, Sara, luister. Als jij uit deze beker drinkt, dan is dat ook wel het laatste contact wat wij voorlopig met elkaar hebben. Want ik ga weg. Ik ga naar het huis van mijn vader om voor jou en voor mij een woonplek te creëren. Dus ik zal hier niet meer zijn. Wij gaan niet meer gezellig maaltijd met elkaar houden. Ik ga naar het huis van mijn vader. Maar jij, daar zegt hij niks over, maar hij zegt ik ga weg. Maar ik kom terug, ik kom je ophalen. Dat is wel een geweldig woord. En eigenlijk zijn dat ook de woorden die je eigenlijk herkent in wat Jezus zegt. Hè? Matthäus 26. Want dan viert Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal voordat hij zelf aan het kruis sterft. En hij zegt tegen hun,
Hij biedt ze de beker wijn aan en hij zegt, van nu af aan zal ik de vrucht niet meer drinken, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dat is de bruiloft van het lam. Dan gaan we die beker drinken. Dan wordt het verbond weer verder gesloten. Sara luistert geconcentreerd naar Eli. Zijn woorden blijft ze onthouden, want ze heeft veel om over na te denken. Dan bedekt hij haar gezicht met een sluier, waarmee de buitenwereld weet dat zij voor hem beloofd is. Ze is apart gezet voor hem. Zij gaat zich voorbereiden op het huwelijk samen met de bruidsmeisjes. Sara heeft tijd om na te denken over de woorden van Eli, over zijn beloftes aan haar. En ze heeft ook tijd om na te denken over haar vertrek uit haar eigen familie. Sara is nog een jonge vrouw, heel jong, gewend om bij haar familie te zijn. Dus zij moet dat loslaten. Hoe zal dat zijn? Zal zij dat kunnen? Dat is niet zomaar iets waar je zegt ja en klaar. Nee, dat is een groeiproces. Zij leert om naar hem toe te groeien. En ze vraagt zich af, hoe zal het zijn bij hem? Dus ze heeft allerlei vragen waar ze gewoon ook de tijd voor heeft. Gelukkig heeft ze er de tijd voor om daarover na te denken. Ondertussen is Eli naar het huis van zijn vader gegaan. En hij is hard aan het werk om een woonplek voor hun te maken. De vader is er ook bij en hij kijkt en hij zegt, ja, oh dit moet nog, daar is nog een plekje, daar kan nog wel wat bij. En de vader geeft ze nu en dan wel eens aanwijzingen wat hij verder kan doen. Maar op een gegeven moment zegt hij, zoon, het is klaar. Eli, je mag je bruid halen. En dat laat Eli zich geen twee keer zeggen. Eli gaat onmiddellijk. Hij laat alles vallen en hij is zo verbaasd. Of vol van wat er gaat gebeuren. En hij vraagt zich af hoe het zal zijn, hoe zij zijn huis zal vinden. En hij denkt, hij weet wel zeker dat ze het mooi zal vinden. Hij weet wel zeker dat ze ervan onder de indruk zal zijn. Goed, hij gaat, hij rent naar haar. Maar ja, het is wel donker, maar dat maakt hem niet uit. De vrienden van de bruidegom, de vrienden van Eli gaan met hem mee en ze roepen voor hem uit. Kijk, hier is de bruidegom. Hij komt eraan. En dan staat hij voor de deur van Sara. En hij haalt haar op. Sara hoort hem. En zij is klaar voor de bruiloft. En zij heeft een prachtig bruidskleed gemaakt. Tot zover hè, het verhaal van Sara en Eli. En ik herken je in dit verhaal hoe God Adam en Eva schept om bij elkaar te horen, gelijkwaardig voor elkaar te zijn. Herken je God die de bruid zoekt voor zijn zoon Jezus? En herken je hoe hij God zo zorgvuldig zoekt? Hij wacht af. Hij wil alleen het beste voor zijn zoon. Herken jij Jezus die zichzelf tot het uiterste heeft gegeven? Hij heeft zich zwaar ingespannen. Hij heeft zichzelf overgegeven als een bruidschat voor zijn vrouw. Als een losprijs. Hij sterft voor haar aan het kruis. Herken je de vader van de bruid die zo trots is op haar en die zoveel van haar houdt dat hij alles, maar ook alles wat hem kostbaar is, voor haar wil geven. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Herken je God die zelf zijn zoon wil geven als een offer voor haar? Voor haar zijn schepping. Om haar tot een hele mooie bruid te maken. Dat is nou precies het woord wat ik hoorde, wat God tegen mij zei. Weet je wel wat ik gegeven heb voor jou? Ik heb alles voor jou gegeven om bruid te zijn. Leer je nu mijn hart een beetje kennen? Dat is de vraag die God heeft voor mij, maar die hij ook voor ons heeft. Leer je zijn hart kennen? Dat hij dit echt voor ons gedaan heeft. En dat zijn liefde voor ons zo groot is, dat hij alles voor ons over heeft en dat hij zo trots op ons is. Hij is prachtig wat God gedaan heeft. Dus ik kreeg antwoord op mijn vraag. En ik wist, dit is dus inderdaad zo. En God zegt verder, Jezus, mijn zoon, jij bent deel van mij. Voor de grondlegging van de wereld was je bij mij. En ik heb jou als een losprijs worden mensen gegeven. Jij bent mijn bruidschat aan haar. En deze vrouw, Sara, het huwelijkscontract in handen. En dat is de Bijbel. Dat zijn de beloftes van God. Daar kan je de tijd voor nemen om te lezen. Wat heeft God jou en wat heeft God mij beloofd? De vader van de bruidegom zet alles op het spel. Maar hij wist dat zijn zoon betrouwbaar is. En dat hij zijn woord zou houden. Jezus offerde zich vrijwillig. En dat is nog weer belangrijk. Hij werd niet door Satan aan het kruis genageld. Nee, hij ging vrijwillig aan het kruis. En hij maakte ons daarmee geschikt als bruid, zonder zonde. Vader, het gaat over uw hart. U hebt een onnavolgbaar plan uitgedacht. En u hebt gezegd, laat ons mensen maken die op ons lijken. Die met net zoveel vuur en liefde voor ons zullen antwoorden als wij voor hun hebben. Die voor ons kiezen als hun eerste liefde. Het is God op zijn allerbest toen hij de bruid bedacht. Een vrouw voor zijn zoon Jezus. En God vraagt ons ook of wij ons klaar willen maken. Ja, ik ben bijna klaar, Jeanette. God wil ons klaarmaken om hem te ontmoeten. Wij gaan zo het avondmaal vieren. En dan breken wij het brood. En dan krijgen wij de beker aangereikt, de beker van het nieuwe verbond. En dat is de vraag, wil jij die beker drinken? Wil jij een verbond? En wil je die liefdesrelatie met God aangaan? Want ik maak je nieuw, mijn bloed reinigt je van alle zonden, van alle oordelen, maar ook van elke zelfveroordeling die je hebt. Niets staat ons in de weg om samen te wandelen. Lieve bruid, oase, er komt een moment dat de vader zegt, nu is het tijd. De bruid is klaar om Jezus te ontmoeten. De bruiloft komt en niemand van ons mag er ontbreken. Het is te gaaf om dit te laten gaan. Het is belangrijk om te kiezen voor Jezus. En elke keer als wij voor hem kiezen, wordt dat bruidskleed wat God maakt nog mooier. Want God maakt dat bruidskleed uit onze keuzes. Een grote keuze, kleine keuze, alles. Die keuzes die wij maken uit liefde voor hem, daar maakt hij, zoals daar in die bruiloft staat, daar maakt hij een prachtig bruidskleed van. Dus hij blijft ook zien. En hij blijft werken aan onze keuzes. En hij vindt onze liefde eindeloos belangrijk. Amen.